Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, het is gewoon vreemd, omdat je dan ook denkt, ik heb een heel raar vertekend beeld. Want ik vind mezelf helemaal niet lelijk, maar ik heb ook niet het gevoel dat jongens me aantrekkelijk vinden. Maar dit is wel heel erg iets wat ik georven heb uit mijn tienertijd.
Dat jongens jou niet aantrekkelijk vinden?
Ja.
Denk je dat nog steeds?
Nee.
Hallo, Bianca.
Wacht even hoor. We zouden het toch zo doen. Welkom bij We Zouden Het Toch Zo Doen, de podcast over alles in het leven wat we nu wel onder controle dachten te hebben. Mijn naam is Bianca Schrijver.
Mijn naam is Tietje Hoogendoorn. En we gaan het vandaag hebben over opgroeien in de zero's en wat dat met ons lichaamsbeeld heeft gedaan. Omdat in die tijd eetstoornissen nogal hot waren, om het zo te zeggen, willen we meteen ook even zeggen dat als dit onderwerp triggering voor je is, dat je de podcast kunt uitzetten als we het over het hoofdonderwerp gaan hebben. Want daarvoor zullen we het er niet over hebben. Dus je kunt nog even luisteren en dan kan je hem daarna uitzetten. Maar het wordt leuk, dus als je het aan kan, zet het liever niet uit.
Ja, maar goed, we willen dat wel even van tevoren gezegd hebben natuurlijk. Tiet, er ligt een oranje zonnebril op onze podcasttafel.
Ja.
Het is natuurlijk afgelopen weekend Koningsdag geweest. Had je hem op?
Eigenlijk wel, ja.
Ja, goed zo.
Ja, maar dat is ook omdat ik hem altijd draag.
En je haar is inmiddels ook een beetje oranje gekleurd.
Nou, ik moet wel zeggen, dit was de eerste Koningsdag dat ik dacht, ga ik wel oranje aandoen? Want...
Nou zeg!
Ja, omdat het toch vreemd... Ik heb wat oranje artikelen die ik gewoon... kledingstukken die ik in een normale leven draag.
Ja.
Maar die heb ik eigenlijk links laten liggen de afgelopen tijd dat ik dat rode haar... Want elke keer als ik dat aandoe, denk ik, nee, dat staat eigenlijk niet
nee,
goed.
Nee, dat klopt.
En met de blonde haar droeg ik alleen maar oranje artikelen... Sorry voor het woord artikel. Kledingstukken ook tijdens niet-Koningdag. Dan deed ik ze ook gewoon aan tijdens Koningdag. Maar dit is saai. Wat ik wilde zeggen is... Ik was met Koningsdag... Nou, ik heb een oranje tompoes gegeten. Dat hoort
Ja,
dan.
Wat heb jij gedaan met Koningsdag? Okay. Dat wil ik even van
De planning
weten.
Was zo. Voor tussen 9 en 12 moesten Dick en ik een vegan oranje tompoes ophalen.
9 uur 's ochtends?
Tussen 9 en 12. Dus ook kwart voor 12.
Oh, zo. Oké. Okay. Ja. Ben niet aan het opletten.
We versliepen ons...
Uiteraard.
Ja, uiteraard, want we hadden een drukke tijd. Dat heeft met het volgende te maken. Wat ik ga zeggen is, we gingen dus eigenlijk alleen die tompoes halen. Dat was in de Jordaan. En toen daarna gingen we de hele dag
in de Jordaan. Oké, dus daar is het feestgedruis.
Precies. Dus, oh ja, sorry. In Amsterdam, als je in de Jordaan bent, je kunt eigenlijk bijna niet bewegen.
Nee.
Maar wel in de ochtend.
Ik heb daar wel eens een keertje gestaan dat ik echt paniek kreeg. Omdat we gewoon niet voor of achter of links rechts konden. En ik gewoon echt voelde dat we verdrongen werden. En nu ben ik lang en kan ik nog wel ademen. Want ik kan dan nog de lucht ademen. Ja. Maar ik was ook met vrienden die best wel klein waren. En die vonden het echt heel eng. Het is ook echt heel eng als je dan gewoon nergens... Je kan nergens een kant op.
En ik ben erna nog wel even gaan ontbijten bij Roze. Een van mijn beste vriendinnen. Een van de drie beste vriendinnen die regelmatig genoemd wordt in deze podcast. En daarna ben ik naar huis gegaan en heb ik gewoon de hele dag gechilled. En ik keek dus al zo lang uit naar dit moment. Omdat ik dus... Ik was zo druk de afgelopen weken. En elk weekend hadden wij dingen. En eigenlijk was dit dus het eerste weekend dat ik niks gepland had. En toen dacht ik de hele tijd, ik ga ook niks doen met Koningsdag. En dan is het nog lekkerder... Als je dus thuis zit en je weet dat andere mensen heel erg, weet ik veel, aan het drinken zijn.
Ja, precies. Zichzelf helemaal de get voor in aan het feesten zijn.
En dat jij zo'n muziek zo...
Had jij Jomo?
Joy of Missing Out?
Ja,
ja maar met voorbaat.
Voorafgaand al.
Ja, ik dacht de hele tijd...
Jouw koningsnacht was ook, lekker niks doen.
Ja, en daarbij... kwam ook dat ik dus wel door de stad heb gefietst, heen en weer.
Ja, dus je hebt wel iets van de sfeer opgevangen.
En dat vind ik dan heel lekker, want ik kan wel heel erg gelukkig worden dat andere mensen genieten.
Ja.
Maar ik dacht, ja, ik krijg dus ook echt overal hoofdpijn van. Want ik, dus ik had ook al dat ik dacht, oh ja, dan ga ik drinken en dan krijg ik hoofdpijn. Dus dat zie ik dan voor me. Ja. Maar waar ik me wel een beetje zorgen over maak is dat ik wel denk, ik ben nu zo erg toe aan het geven de afgelopen tijd aan een soort van denken, ik hoef toch niet te party als ik het niet wil. Ja. Daar ben ik zo aan toe aan het geven dat ik bijna begin te voelen van, oh, ben ik mezelf niet, dat ik nooit meer iets ga doen. Zeg maar, hoe zeg je dat? Zo erg aan het ontzien.
Ja, dat je dat, moet ik niet dat een de keer drempel ook wel te hoog wordt om zo meteen weer, ja, een keertje een feestje te pakken.
Feesten is voor mij ook net zoals met vakantie. Het is niet altijd dat je tijdens de activiteit zelf heel erg van geniet, maar achteraf is het heel fijn dat je het hebt gedaan.
Omdat je dan kan zeggen dat je het hebt gedaan.
Nee, maar ook qua gevoel denk ik met heel veel liefde terug aan vakanties. Ja. Maar het is niet zo dat ik dan op die vakanties de hele tijd genoot.
Ja.
En
ja,
hetzelfde geldt eigenlijk met feesten.
Maar weet je wat jij dan gewoon moet doen? Jij moet gewoon naar zo'n feestje gaan wat om 8 uur begint en om 12 uur eindigt.
'S Ochtends?
Nee, wel 's avonds. 'S Ochtends, ja, vind ik, heb ik, nee, ook wel eens gedaan.
Precies, dus dat doe ik wel. Het is niet alsof ik niks doe. Maar met Koningsdag denk ik wel, oh, dan moet ik weer. Misschien dat ik volgend jaar in een betere stemming ben. Maar voor nu is het goed zo.
Ik heb wel echt al een paar jaar op rij met Koningsdag dat ik eigenlijk gewoon mentaal helemaal er doorheen zit. Ik heb dat in 2021 gedaan. Toen ben ik letterlijk de stad uitgevlucht.
Ja.
Vorig jaar ben ik pas om 2, 3... Nou, ik denk misschien nog wel later om 4 uur of zo de stad ingegaan. En daarvoor moest ik mezelf er echt toe zetten om iets te doen. Omdat ik gewoon met werk heel erg, zeg maar, eind april is voor mij altijd een periode dat heel veel dingen bij elkaar komen qua werk. En dat had ik dit jaar eigenlijk ook.
En normaal is dat een extra vrije dag, want het valt niet op en
nu,
de zaterdag.
Ja, nu was het ook een zaterdag. Maar ik ben dus wel de stad ingegaan. Of tenminste, ik ben dus niet het centrum, ja, van Amsterdam ingegaan.
Nee, maar waar dan?
Oost, waar ik woon.
Ja.
En daar heb je een heel leuk festival. Dat heet het Bredeweg Festival. Dat is dus op de Bredeweg. En daar dat is gewoon good old Koningsdag. Kinderen met spelletjes, mensen die appeltaart hebben gebakken. Er is ook een soort van kermis. Het is gewoon echt, zeg maar, zoals je het van je jeugdherinneringen hebt.
Mijn jeugd is Bennekom.
Ja.
En daar was alles gewoon afgelopen na 1 uur 's middags.
Oh, oké. Okay.
Daar vindt alles plaats voor 1 uur 's middags.
Ja, oké, okay, maar dan in de ochtend, daar heb je toch wel herinneringen aan van dat het, ja, ook. En kinderen die viool aan het spelen zijn, zeg maar, gewoon dat kneuterige, dat is daar. En dat vind ik wel echt heel leuk. Dus ik ben daarheen gegaan met een vriendin en mijn moeder. En wat me opviel, dat vond ik heel grappig, dat wil ik even met jou delen. Ik was even door zo'n kledinghoopje aan het struinen. En toen was er een meisje van 20 die haar kleding verkocht, ja, ongeveer. En er stond een ander meisje naast mij die ook aan het kijken was. En dat meisje ging echt zo. Dat die verkoper ging echt zo zeggen, ja, hier, dit is ook allemaal nog, kijk, dit is ook echt een Y2K hemdje.
Oh, ja.
Voor mensen die niet weten wat Y2K is, dat betekent year 2000. Met andere woorden, iedereen wil nu eruit zien als Paris Hilton eruit zag in 2004.
Leuk, daar gaan wij het zo ook nog verder over hebben.
Precies, ja, ja, inderdaad. En ik vond het zo grappig dat zij dat zegt. Ja, ik heb echt zoveel stijlen gehad. Oh. Ik vond het zo lief eigenlijk dat,
ja, alsof
zij.
Alsof je zegt van, alsof wij zeiden, oh, dit is echt een 70s.
Ja, precies.
En maar je hebt het dus wel leuk gehad.
Ja, ik heb het eigenlijk best wel leuk gehad, maar ik wel.
Omdat je het een beetje rustig hebt gehouden.
Precies. En ik ben ook naar de sauna gegaan.
Oh, ik zag het superleuk.
Ja.
Ja, nee, en dat moet ik wel zeggen. Het is niet dat ik Koningsdag haat, want ik vind het dus echt er heel gezellig uitzien.
Ja.
Als in, ik fiets er dan langs en de zon scheen. En ik ben echt heel blij voor andere mensen. En ik hoop dat ik weer deel kan nemen aan het feestende leven op een gegeven moment.
Ja, er viel mij nog één ander ding op. De prijzen op Koningsdag zijn ook heel erg aan inflatie onderhevig, vond ik.
Ja.
Maar en sommige dan weer niet. Dus ik heb een appeltaart stukje, wel zelf gemaakt, gekocht voor €2,50.
Oh, dat vind ik duur.
Heel duur. Ja, daar kan je een hele appeltaart van bakken.
Ja,
en toen dacht ik wel, dat is wel echt big business. Dat jullie nu gewoon, hoeveel stukjes zitten er in een appeltaart? Even nadenken.
Ik heb ook
8 of zo.
Ja.
Nou, reken maar uit. En ik heb ook een jurkje gekocht voor €2,50. Dat vind ik dan weer een normale prijs.
Ja, vind ik echt een Koningsdagprijs.
Ja.
Ik heb dus een gouden, hoe noem je dat? Kimono die ik wel eens draag op feesten, ja, over dingen heen.
Ja.
Die heb ik dus ooit gekocht op Koningsdag voor €1.
Ja, dat zijn de leukste prijzen. Ja. En mijn moeder zei ook echt zo, toen zei dus €2,50. En dat is zo grappig, want die ouders zeggen dan dat het €2,50 is. En dan laten ze dat hun kinderen zeggen.
Ja.
En tegen een kind ga je geen nee zeggen.
Nee.
Dus ze zeiden wel, zo hé, dat is wel duur. En toen zei dat kind, maar het is echt heel lekker.
Ja.
Ongevraagd advies.
We hebben superleuk ongevraagd advies binnengekregen van Yusra. Zij, ja, is ongeveer de enige die ons mailt.
Jij beheert de mail?
Ik beheer de mail. Nee, dat is niet waar. Er zijn ook meerdere mensen die ons hebben gemaild. Maar dit is de tweede mail die we van haar hebben gekregen. Dus het voelt nu alsof deze mailbox bestaat voor haar. En daar ben ik zeer blij mee. En zij heeft nog, naar aanleiding van mijn tip over dat je je grootouders moet interviewen, heeft zij nog een ander soort...
Echt een goed plan.
Echt een goed plan bedacht. Ja. Namelijk om haar eigen versie van een luisterboek te maken door verschillende hoofdstukken te laten inspreken door familieleden en vrienden. En dan heeft ze dus ook al een boek in haar hoofd. Zij wil het gaan doen met Norwegian Wood van
Murakami.
Van Murakami. En
ja, zij zegt ook in die brief van dat je soms als mensen overlijden,
ja,
dat je hun stem vergeet.
Ja, en dit is dus een manier om dat niet te vergeten. En wel op een hele fijne manier.
Zonder dat je mensen ongemakkelijke vragen hoeft te stellen.
Ja, dus als je geen zin hebt om te vragen naar...
Zeg van, ik wil nooit je stem... Ik ben met een project bezig.
Ja, jij met je project.
Ja, nee, maar ik durf al die dingen niet. Dus ik denk dan... Ik vind het een heel goed idee. Als je een soort... Ja. Nee, ik ben met een creatief project bezig. Zou je dit in willen spreken voor mij? Nou, dat vinden mensen helemaal niet raar.
Nee.
Denk ik.
Nee. En het kan dus ook gewoon, dat zegt ze ook, als je internationale vrienden en familieleden hebt, kan je dat prima afwisselen in het Nederlands en het Engels.
Ja.
Dus dat maakt niet uit.
Moet wel zeggen, een heel hoofdstuk voorlezen uit een boek is wel topsport, hoor.
Ja, is echt moeilijk. Heb je dat eens gedaan?
Ja, want ik heb mijn boek ingesproken.
Ja, hoe vond je dat?
Nou, ik kan dat niet zo goed, want ik ben dyslectisch.
Dus je kon je eigen teksten niet goed lezen.
Nou, ik kan het uiteindelijk wel, maar ik lees niet zo veel vooruit zoals je leert in groep 3.
Ah,
dus
ja?
Soms overvallen de woorden me ook gewoon. Ah. Dan zie ik de woorden komen gewoon binnen terwijl ik ze hardop zeg.
En dan bedenk je, oh, eigenlijk had die intonatie anders gemoeten.
Ja, maar ja.
Ja, het is echt topsport.
Ik zou willen op, weet je wel, uiteindelijk is het, gooi ik nu wel mijn eigen tegenzin als ik ooit nog stemacteur wil worden, want niemand wil me nu meer, want dat is wel echt een skill die je moet hebben, maar ja.
Maar dat wordt toch vervangen door AI.
Dat is waar. Vandaag, we zouden toch zelfverzekerd zijn over onze lichamen.
Ja.
We kregen wat suggesties binnen of wij een aflevering wilden doen over ons, over ja, hoe wij tegen ons lichaam aankeken.
Ja, ons zelfbeeld.
Ons zelfbeeld. En ja, veel dus te maken met eigenlijk ons fysiek of zo.
Ja, dat vond ik wel echt een goed onderwerp. Zelf niet echt bedacht dat dat een onderwerp kan zijn, maar toen ik het zag, dacht ik...
Ja, tuurlijk. En wij waren dus vorige week ook samen wezen zwemmen in het Sportfonds Bad Oost.
Ja.
Niet dat de plek uitmaakt, maar we hadden het vorige week genoemd. En dat was omdat wij dus allebei best wel willen... Allebei een beetje wel ambitie hebben om fit girl te worden, maar niet sporten.
Ja, dit is ook... Ik heb ook de ambitie om fit girl... Ik ga binnenkort naar Portugal. Dan denk ik ook dat ik een heel ander leven ga hebben. Zeg maar, hier in Nederland sport ik echt max 1 keer per week. Maar daar denk ik, ga 3 keer naar de gym. Ik ga nooit naar de gym.
Nee.
Zeg maar, de gym is voor mij een heel ongemakkelijke ruimte. Ik vind het een hele onprettige sfeer hebben daar altijd. Dus... Het is onrealistisch om te denken dat ik dat ga worden.
Toen wij het zwemmen waren, dacht ik ook... Oké, 2 keer per week gaan we dit doen. Dan
ja,
word
ja.
ik goed. Zeg
oh,
maar,
ja.
Er is alleen, zodra ik begin met sporten, begint er een fantasie van... Dit is 2 keer per week of 3 keer per week.
Ja.
En ik word
op
heel
een vast
goed,
moment.
En mijn lichaam wordt heel gespierd
en
buffed. En ik was dus gisteren ook naar de film Love Bleeding Lies. Nee,
Lies Bleeding.
Ja.
Wat betekent dat eigenlijk? Love Lies Bleeding.
Gewoon liefde...
Licht in het bloed?
Nee, liefde, leugens, bloed.
Oh, ik dacht lies als in het licht.
Maar hier gaat het ook fout. Films met zo'n teksten waar zo gewoon woorden zijn, daar kan je mij niet aan doen.
Nee, dat heb ik ook die titel vergeet ik dus altijd. Crazy Stupid Love.
Ja, Stupid Crazy Love.
Ja,
crazy,
geen idee.
anyway, ik ging naar die film. En een van de hoofdpersonages, Jackie, die is gewoon super afgetraind. En in het begin van de film komt ze op een gegeven moment een sportschool binnenlopen. En daar is Kirsten Stewart dan aan het werk.
Oeh, hot.
Die is dan al heel hot aan het zijn. Soort van hot daar aan het werk. En dan komt dus die Jackie binnenlopen. En die is zo gespierd en zo verschrikkelijk. Zeg maar, zo hot.
Ja.
Zeg maar, ik kan niet... Ik keek ernaar en ik dacht... Ah, oh, weet je wel?
Ja, dit wil ik zijn.
Ik weet, nee.
Of wil je er dan
doen?
Ja, dat
nee,
dat
maar
is
echt het andersom.
De vraag.
En dat is heel interessant, ja, vind ik. Want vroeger was mijn ideaalbeeld voor een vrouw en voor mezelf... niet om gespierd te zijn.
Nee.
Maar om graadmager te zijn.
Ja.
Daar zullen we het zo over hebben.
Ja, nou ja, nou, dat is logisch, want wij zijn opgegroeid in de jaren 0.
Ja, want ik was echt een Tumblr-tiener.
Wat is dat?
Dat is dat ik op Tumblr zat,
ja,
terwijl ik tiener was. En als je op Tumblr zat terwijl je tiener was, dan was het bijna... Dat was, ik ik weet niet of ik nou iets ga zeggen wat niet kan, maar was ook wel bijna, dat stond bijna gelijk aan dat je gewoon een eetstoornis had of ambieerde.
Dus dat was gewoon
dat
een
Tinspiration
ding.
Was heel erg groot op
hoe heette dat?
Tinspiration.
Oh.
Ken je deze term niet?
Nee, maar ik zat ook niet op Tumblr.
Nou, je hebt het nu nog steeds op TikTok, dus het is verschrikkelijk dat het door is gegaan. Maar wat het inhield is dat, ja, er werden allerlei quotes gedeeld.
Ja.
Inspirerende quotes om dun te worden of dun te zijn.
Ja.
Veel plaatjes, tips.
En waren daar dan ook mooie foto's bij van vrouwen die dan dus dun waren?
Ja.
Als inspiratie of zo?
Ja, ja.
Zeg maar, dat heb ik natuurlijk wel gezien, maar dan in de glamour.
Ja, want het was natuurlijk de tijd, ik weet niet of ik het net al zei, maar de tijd dat zeg maar Kate Moss eigenlijk de knapste van de wereld was. Iedereen wilde Kate Moss zijn.
Ja.
Of dat was zeg maar een ideaal beeld van schoonheid. Terwijl Kate Moss was gewoon heel mager en zag er eigenlijk uit alsof ze verslaafd was aan drugs.
Maar dat was ook zo.
Ja. Ja. Nee, maar dat, ja, dus misschien
en iedereen
was niet het zo...
die op die catwalk liep, was ook verslaafd aan drugs. En had ook. Er werden ook in vrouwenbladen of in glamourbladen en zo, werden ook gewoon.
Heroin chic.
Ja, precies. En ook tips gedeeld. Oh, weet je nog de Olsen Twins? Die hadden echt een eetstoornis.
Ja.
En vrouwenbladen hadden toen ook allemaal tips van. Lieten ze zien wat een model dan at in een dag. Nou, dat was gewoon echt. Ze dronk water, dat was het.
Ja, en een blikje tonijn, weet ik altijd nog.
Oh ja.
En zeg maar, ik zat dus ook op het Elle Girl Forum. Als iedereen die dit nu hoort, zeg maar, er is zo'n grote groep mensen die vroeger op het Elle Girl Forum zaten. Heel vaak als ik dat dan zeg, oh, welke threads had jij?
Oh ja, het is een beetje daar Reddit was, van vroeger.
Van de meiden.
Ja.
Ja, en daar was ook wel gewoon veel over eetstoornissen en zo. En ik herinner me gewoon dat ik daar heel erg mee bezig was. En
want vond jij jezelf dik?
Ik denk dat ik mezelf niet dik vond, maar ik vond mezelf niet dun.
Ja.
En dat was wel wat ik wilde zijn. En ik denk zeg maar dat ik ben, voor de mensen die niet weten hoe wij eruit zien, wij zijn gewoon dun.
Ja.
En vroeger was ik ook dun. Alleen er is gewoon een periode dat tienermeisjes ook dat er de helft van de tienermeisjes graadmager zijn. Weet je wat ik bedoel?
Ja, ja,
door het
groeien
was jij zeker, toch?
Ja, maar dat was dus wel vanuit mezelf, zeg maar.
Ja, ja, nee, maar dat bedoel ik. Dus meisjes die uit zichzelf graadmager, dat bedoel ik ook.
Dus ja, zeg maar, hoewel ik mager, dus daar heb ik dus echt een heel erg moeilijk.
Sorry.
Nou, maakt mij niet uit. Of tenminste, maakt me eigenlijk wel uit. Zeg maar, daar heb ik dus moeite mee, omdat dat vond ik zo'n lelijk woord.
Ja, dat is ook een lelijk woord.
Zo'n lelijk woord om dat over iemand te zeggen. Dus ik zei altijd, nou, want dan zei iemand, jij bent echt zo mager. En dat was dan een compliment. Dat was dan bedoeld als een compliment. Omdat iedereen was beïnvloed door Kate Moss.
Het was heel. Het voelde om met vriendinnen, zeg maar, nu zou ik het echt gênant vinden om met vriendinnen erover te praten. Over, zeg maar, afvallen of dun zijn of zo.
Ja.
Ik zou dat echt niet meer willen laten kennen. Terwijl toen was het echt zo normaal. Ik had het ook altijd over wat je BMI was.
Oh ja.
Of zo.
Oh ja, dat we dat ook wisten als tieners.
Ja.
Dat überhaupt bestond.
Ja.
Ik heb dus vanuit mezelf een dun lichaam. Dat zit gewoon in mijn genen. Ik kon eten wat ik wil, kwam niet aan. En
maar ik had dat op zich ook, alleen ik was ook dun. Alleen ik was gewoon niet zoals mijn broers bijvoorbeeld. Je weet toch van die tienerjongens die opgroeien en die dan gewoon te snel groeien voor hun lichaam?
Ja, dat had ik wel, want ik was ook best wel lang.
Precies.
Dus het was gewoon verdeeld over mijn hele lijf, waardoor er eigenlijk nergens vet was.
Nou.
Maar daardoor kreeg ik dus ook heel vaak commentaar of eigenlijk soort van verpakte complimenten van vriendinnen die dan jaloers waren, omdat terwijl zij ook allemaal dun waren.
Ja.
Maar jaloers waren op mij, dat zo van, ja, maar jou staat alles.
Ja.
Terwijl. Dus ik kreeg een soort van heel gek beeld van mezelf. Want ik mocht dan dus niet onzeker zijn. Want ik had het lijf wat Kate Moss had, bij wijze van.
Ja.
Ik had wel gelukkig, maar zeg maar.
Ja, misschien zou ik.
Ja, misschien zou ik. Ja, hoop nu wel weer. Dus je krijgt dan zo'n soort vertekend beeld van jezelf. Want ik mocht dus niet. Ik kon dus niet ergens heen met mijn onzekerheden over mijn lijf, wat ik genoeg had.
Nou ja, en je kreeg dus een soort van berichtgeving dat wat jou mooi maakte, was dat je heel
precies.
dun was.
Ja, en ik heb dus een keer op mijn 19e heb ik in een toneelstuk gespeeld, wat gebaseerd was op de anorexia-periode van de regisseur. En ik werd gecast vanwege mijn lijf. Terwijl ik had dus, ik heb geen eetstoornis gehad. Maar ze zochten dus meisjes die, ik weet nog heel erg zeker, weet nog dat het er stond in de auditie, stond er die boni waren. Dus dat je zeg maar de botten, de uiteindes van de botten zag. En toen tijdens die auditie, toen ging de regisseur vragen van hoe hou jij controle in je leven? Dus wij stonden dan met een stuk of 15 meiden of zo, stonden we dan op het podium. En dan ging zij vragen, hoe hou jij controle? En echt zoveel meiden zeiden door mijn calorieën bij te houden. Ja. En ik weet nog wel, en ik had bedacht van, volgens mij...
Maar dit is dus dan iets langer dan 10 jaar geleden.
Ja. Ja, ik weet ook nog wel dat ik van tevoren had bedacht van, oh, door mijn agenda bij te houden. Zo heel lief en naïef. En dat zei ik dus toen ook. En toen dacht ik, oh, maar als zij allemaal dit antwoorden, dan word ik het sowieso niet. Want ik doe dat niet. Ik hou niet mijn calorieën bij. En achteraf ben ik het dus wel geworden, juist omdat ik dus niet nog
dat
aan het struggelen was.
Dat prettig dat jij dat je minder gevaar was voor
ja, je, want
voor
je kan niet in een toneelstuk spelen over eetstoornissen als je het zelf nog aan het struggelen bent daarmee. Maar ik ben dus wel gekast vanwege het houterige en botterige van mijn lijf.
Ja, ja, er komen zoveel gedachten bij me op, want ik heb bijvoorbeeld, ik zeg nu, ik heb bijvoorbeeld wel een eetstoornis gehad. Ja. Maar nou, dat is niet heel grappig, maar omdat ik er nu echt met zekerheid kan zeggen dat ik dat dus niet meer heb. Of, nou ja, eigenlijk zeg ik dat met zekerheid. Ja, ja, wel echt met zekerheid.
Ja.
Het is meer van, het blijft natuurlijk altijd dat je nadenkt, want wij hadden het net over sporten, dus dat je dan wel nadenkt over, hoeveel moet ik van mezelf sporten?
Ja, dat heb ik wel.
En ik vind zeg maar, dat jouw vraag over dat zij vroeg, hoe hou jij controle? Het is een soort rare mengelmoes, ja. Dat eten tussen, als je gevoelig bent voor controle dingen, problemen, mm-hmm. Daarna is, waar richt zich dat op?
Ja.
En dat kan zich dus onder andere richten op bijvoorbeeld het eten.
Ja.
En dat kan dus ook weer weggaan van het eten, maar dan gaat het weer op iets anders.
Ja.
En dus, het is ook moeilijk van, ja, dat is ook lastig.
Maar had jij dan dat gevoel dat je de controle wilde houden op iets in je leven?
Ja, ik vind het lastig heel erg om te zeggen van wat de echte oorzaak is of zo. Mm. Maar ik denk wel dat ik gewoon, ja, ook me ergens in wilde storten of zo. En ergens aan vast wilde houden in het leven. En ik herinner me wel dat het dus echt heel jong begon. Het was wel echt al 12, 13 of zo. Maar dat is dan niet meteen een full-on eetstoornis voor mij.
Nee.
Dat je compleet, ja, dat het ook in die zin fysiek ongezond wordt. Maar dat het dan wel gaat dat je er heel erg mee bezig bent.
Dus ja.
Gewoon heel erg mee bezig bent met hoeveel je eet, wanneer je eet.
Ja.
Hoeveel je afvalt, hoe dun je bent. En later toen ik ook op mezelf ging wonen, vrij vroeg op mijn 16e. Toen kwam er bijvoorbeeld een paar dingen bij dat ik dat nog steeds om die redenen deed. Maar ook bijvoorbeeld controle over geld. Dus ik had niet zoveel geld. Ik denk als ik aan mijn ouders had gezegd, mag ik meer geld, want ik kan niet eten. Dan hadden ze me natuurlijk gegeven.
Ja.
Maar dat wilde ik niet zeggen, want dat is ook een controle issue. Dus dan ging ik gewoon zo heel weinig eten ook.
Ja.
En dat voelde dan, het voelde gewoon net alsof ik iets bereikte, de constant.
Er is dus ook een theorie dat die zegt dat de manier waarop je omgaat met je eten is de manier waarop je omgaat met je geld. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, ik heb dus periodes dat ik goed op mijn eten let. En ik heb ook periodes dat ik gewoon goed budgetteer.
Ja.
En ik heb periodes dat ik gewoon denk, fuck het allemaal maar. Ja. En dan, weet je wel, dan weet ik ook niet meer hoeveel ik uitgeef en zo. Dus dat is wel grappig dat jij dat zegt, dat jij dat letterlijk zo had.
Ja.
Want dat is dus, ja, dat is dus een theorie. Heb ik gezien in een documentaire.
Prachtig. En nou, op een gegeven
TikTok.
Moment ben ik er, misschien is dit wel een goed bruggetje naar onze volgende era. Je mag zo nog ook hier dingen over zeggen hoor. Maar over dat ik op een gegeven moment, ik zat op een school en ik moest ook van die school mijn ouders bellen om te zeggen dat ik niet meer, dat ik een eetstoornis had.
Oh.
En dat ik mocht niet meer terugkomen naar school als ik het ze niet verteld had. Nou, dat was ook de periode dat ik in Spanga's ging spelen.
Hmm.
Als in, ik was toen net aangenomen bij, of ik was net gekast bij Spanga's. Dus toen was er een soort ding aan de hand dat ik, en dat had gezegd aan mijn ouders. Maar in die zomer kreeg ik ook de rol in Spanga's. Dus ging ik ook van de school af waar ik toen op zat. En eigenlijk ben ik er zelf voor een deel van afgekomen op een manier van dat ik wel weer at, maar niet met mijn, zeg maar, hoe zeg je dat? Mijn mind, mijn gedachten of zo waren nog wel eetstoornis, maar...
Maar je negeerde die gedachten dan gewoon?
Nou,
of zo.
Ik vond het gewoon zo cringe om, zeg maar, dat mensen zouden weten dat ik kon niet praten over mijn gevoelens, emoties, problemen.
Mm-hmm.
Dus het feit dat ik zou moeten praten over het feit dat ik dat nog had, vond ik moeilijker dan dat ik dan weer een beetje at. Dus ik had dan een beetje, zodat ik wel bijvoorbeeld weer, sorry voor tricking, ongesteld werd. En,
ja.
En wel gewoon er weer uitzag alsof ik niet... er niet overkwam als iemand met een eetstoornis.
Ja.
En toen later op een gegeven moment, nou, toen is dat altijd heen en weer gegaan en het ging wel een stuk beter, maar het was altijd wel een ding. En ik ben toen op een gegeven moment heel veel gaan yoga.
Mm.
En tijdens yoga, zeg maar, dat was dus begin 20, echt gewoon 4 keer per week of zo. Maar dat deed ik eigenlijk niet per se om dun te worden, maar om sterk te worden. En omdat ik er toch misschien wel een beetje verslaafd aan was. Ik was verslaafd aan het gevoel wat sporten me gaf.
Mm.
Dus dat je gewoon heel sterk werd en en heel veel dingen kon. En de yoga ging eigenlijk nooit over... Ik heb eigenlijk altijd allemaal dingen gedaan waar je heel veel discipline voor nodig had. Dus dat je door moest gaan. En dan zeiden ze ook altijd, als je het even niet meer ziet zitten, dan ga je gewoon in child's pose.
Ja. Dan leer je dus eigenlijk echt naar je grenzen te luisteren.
Eigenlijk wel. Ja. En dat ging ik dus heel erg doen. Ik weet niet waarom, maar dat vond ik leuk of zo, naar de grenzen luisteren. En toen merkte ik dat ik het naar yoga gaan ook leuk vond, omdat ik nooit naar yoga ging met het idee, oh, dan moet ik gaan sporten. Ik herinner me wel echt dat gevoel en ik herinner me ook wel dat ik op die manier heel erg in mijn lichaam ben getreden. De reden dat ik van mijn rijangst af ben gekomen is dat ik eigenlijk van mijn eetstoornis af ben gekomen, omdat ik mijn hele jeugd nooit... Ik dacht wel, ik zie een toekomst voor me dat ik ooit weer zou eten, gewoon op een normaal niveau, maar ik zie nooit het gevoel dat ik er niet de hele dag mee bezig ben.
Ja, oh ja.
Dat zag ik echt, zeg maar. Ik kon me dat niet voorstellen. Ik kon me dat echt niet voorstellen. Toen, als in ik dacht, dit is mijn persoonlijkheid.
Ja.
Toen ging ik... nadat het veranderd was, ook onder andere door de yoga, was dat niet meer zo. En was ik een ander mens. En dacht ik, nee, het is veel belangrijker dat ik goed in mijn lichaam zit dan dat. En zo weet ik dus ook dat soms denk je heel erg, ik ben zo een persoon en dit kan nooit anders zijn. En dat dacht ik ook met de rijangst van misschien dat ik ooit... Ik ga daar nooit vanaf komen, want dit is gewoon wie ik ben. En die rigiditeit daarin, daar voel ik wel veel meer flexibiliteit naartoe. Of zo, van dat ik kan veranderen, ook in het element waarvan ik denk dat ik het echt ben.
Ja. Ja. Maar wel echt heel fijn dat je daar dus nu vanaf bent.
Ja, en ik ben er ook echt heel blij mee.
En hoe kijk je dan nu naar je lijf?
Dat ik dus, ja, nou dat is wel lastig, want je blijft soort van onderdeel van een soort cultuur waarin vrouwen en helemaal op deze leeftijd, waarin je eigenlijk gewoon hoe knap je bent, is ook gewoon vaak hoe succesvol je bent. Ja. En gelukkig komen we op veel plekken waar dat dan niet zo is, maar het blijft over het algemeen een beetje daar wel mee te maken.
Dat is denk ik de ontwikkeling die ik heb moeten maken in mijn twintiger jaren. Dat ik naar mezelf keek door mijn eigen ogen en niet door de ogen van mannen. Ik heb gewoon heel snel aangeleerd dat ik begeerlijk moet zijn voor mannen. Ja. Natuurlijk, dit is echt niet een nieuw ding. Dit hebben heel veel vrouwen echt wel. Maar ook wel heel erg bevestigend daarin. Dus ook bij mijn eerste vriendje. Ik heb toevallig gisteren een brief gelezen die ik aan mijn ex-vriend heb geschreven, toen het dus niet zo goed ging tussen ons. Waarin ik meerdere keren...
Hoe oud was je toen?
We gingen van mijn 17e tot mijn 20e. Ja. Dit was dus aan het eind. Dus ik denk 20 of 19, zoiets. En ik heb meerdere keren in die brief geschreven, ik heb het gevoel dat jij mij alleen maar leuk vindt vanwege mijn uiterlijk.
Oh, ja.
Ik ging 3 jaar lang met deze gast, hè? Best wel lang. Ja. En dat werd gewoon de hele tijd bevestigd. Dus bijvoorbeeld door als ik dan binnenkwam, dit is echt wel gek, maar goed. Dat realiseerde ik me achteraf pas dat dit gek is. Dat als ik binnenkwam bij hem thuis, dat hij dan ongeveer als eerste zijn handen op mijn borsten deed. En ging zeggen, die rode BH? Dat ik die dan aan had. Ja.
Maar dit voelt ook wel... Nee,
oké. Okay. Wat? Zeg het nou.
Nou, dat ik ook wel eens denk dat Dick zich zo gedraagt. Maar dat is meer een grap bij hem.
Nee,
of
maar
zo.
Bij hem was zeg het maar, echt doodserieus.
Ja, nee, precies. En ik wil dit niet zeggen. Ik herken dit gedrag, maar het is een soort gimmick van Dick.
Ja.
Niet dat hij zegt de rode BH, maar wel dat hij...
Maar dat betekent dat er zelfreflectie aan de hand is.
Ja, nee, dus daarom wilde ik het niet zeggen. Want daardoor lijkt het alsof Dick een problematische jongen is.
Nee, maar bij deze man was het gewoon normaal om te doen. Mijn relatie daarna was ook heel erg... totaal tegenovergestelde, waarin ik bijvoorbeeld heel erg initiatief moest nemen om te seksen.
Oh, dus jij had een andere jongen uitgekozen.
Omdat
daarna,
ik gewoon. Ja, omdat ik het gewoon wilde leren om soort van zelf dat te voelen. In plaats van dat ik de hele tijd aan het reageren was op iemand die gewoon te pas en te onpas geil werd van mijn lijf. Terwijl ik gewoon aan het eten ben of zo. Weet je wel, zeg maar. Ja, sorry, dit is heel raar om te zeggen.
Nee,
maar dit
Nee. Wat ik. Nee. Ja.
Oké.
Okay, ik bedoel, het is helemaal niet heel raar om te zeggen. Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor mensen. Daarom moest ik lachen.
Oké, okay, ja.
Vanwege de herkenbaarheid.
Ja, en daarom vind ik het nu nog steeds heel belangrijk dat mensen mij leuk vinden vanwege mijn inhoud. Ja. En niet vanwege hoe ik eruit zie.
Ik heb zo erg het gevoel dat jongens mij leuk vonden. Nooit echt om mijn uiterlijk leuk hebben gevonden, maar om mijn inhoud. En dat
oh,
is
wat fijn. Of zo.
Ja, het is heel raar. Ja. Maar het is een raar. Dit is denk ik ook gewoon meer hoe ik mezelf zie dan misschien hoe het is.
Ja.
Dat zou
ja,
kunnen.
Want dat is van.
Want ik denk dat jongens me voornamelijk heel erg irritant vinden. En als ze me dan niet. Maar sommige jongens houden heel erg van irritante meisjes. En die jongens vinden mij dus leuk om mijn innerlijk en niet om mijn uiterlijk.
Maar ook vanwege je uiterlijk.
Ja, maar dat is dus iets wat ik niet heel lang niet gevoeld heb.
Mm, dat dat zo is.
Ja.
Is dat iets goed? Want dat lijkt me.
Nee, nou dat is dus lastig omdat dus de wereld wel.
Juist, dus dan leer je ook een soort van dat jouw uiterlijk het eigenlijk niet meer niet toe doet of zo.
Ja, het is gewoon vreemd omdat je dan ook denkt, ik heb een heel raar vertekend beeld. Want ik vind mezelf helemaal niet lelijk, maar ik heb ook niet het gevoel dat jongens me aantrekkelijk vinden. Maar dit is wel heel erg iets wat ik georven heb uit mijn tienertijd.
Dat jongens jou niet aantrekkelijk vinden?
Ja.
Denk je dat nog steeds?
Nee. Maar wat ik ook, waar wij het ook over hadden, is waar ik ook heel erg achter ben gekomen dat zeg maar, oké. Eerst ben je een jongen en dan denk je, ben je gewoon voornamelijk heel erg met je uiterlijk bezig. In mijn hoofd voor mij. En ik denk voor de meeste mensen die ik spreek. Sorry, want ik ga nu iets heel binairs zeggen. Dus ik weet niet of het voor iedereen zo is. Maar ben je toch ook inderdaad bezig met dat jongens je willen.
Ja.
Maar op het moment dat dan een jongen je wil, is dat veel te intiem.
Ja.
Want dan moet je daar iets mee ja. of zo. En dan dus het is meer een soort fantasie van dat je wil dat mannen je willen.
Ja.
Dan willen mannen je. Dan denk je, wat moet ik hier nou weer mee?
Ja.
En dan vervolgens ga je seks hebben. En dan kom je erachter. Oh, dit had ik veel eerder moeten doen, al dat geseks. Want jongens zijn echt helemaal niet bezig.
Oh ja, nee, totaal
met
niet.
Hoe je eruit ziet.
Nee.
Nou, misschien wel een beetje. Maar ik heb ook het gevoel dat jongens een beetje het gevoel hebben dat ze het gevoel willen hebben dat zij de winnaar zijn. Dus hoe je er ook uitziet, dat is wat ze geil vinden. Dus bijvoorbeeld
ja.
voor alle mensen met grote borsten. Ik ga even iets vertellen over hoe het is om kleine borsten te hebben. Jongen, kijk. Jongens gaan dan denken, zijn dan echt zo, oh nee, ik vind kleine borsten zo geil. Nee, dat vind ik echt het allergeilste wat er bestaat.
Ja, ja, ja.
Oh, kleine borsten dit, kleine borsten dat.
En dan de volgende week liggen ze met iemand met grote borsten
dat
in
bed?
Dat
denk ik. Kijk, ik heb geen grote borsten, dus ik weet niet of die jongens tegen me liegen. En dan vervolgens met een meisje met grote borsten.
Ik denk dat ze dat allebei meen, zeg maar.
Ze menen het allebei.
Ja.
Maar ze switchen dus gewoon met
omdat,
wie ze zijn.
Omdat ze gewoon helemaal blij zijn dat ze überhaupt met jou in bed liggen.
Nou, dat weet ik niet. Want jongens zijn niet per se altijd zo, dank, ik weet niet. Niet
nou,
blij,
dat die dankbaarheid
wel
kunnen ze misschien niet heel goed uiten in door jou goed te behandelen en niet alleen maar voor zichzelf te komen.
Ik weet niet of dat ding, die gimmick zo van mannen zijn sowieso blij dat je seks met je mag hebben. Ik weet niet of dat altijd klopt, maar het is wel zo dat ik bijvoorbeeld met die borsten. Daar ben ik nooit echt heel erg onzeker over geweest dat ik kleine borsten heb. Omdat ik dus, omdat ik opgegroeid ben in een tijd waarin dun zijn hot was, is kleine borsten is ook een soort van dun zijn.
Ja.
En vervolgens ging ik seks hebben en kwam ik erachter dat jongens dat geil vonden.
Ja.
Maar ja, dus dan zit je nog steeds in een soort van heel erg in die male gaze te werken. En
ja.
dan, dus oké, dus het ging van je wil hot zijn voor mannen.
Ja.
Dan kom je erachter, oké, dat betekent niet per se dat ik dun hoef te zijn of ultra knap of zo.
Ja.
Maar gewoon dat ik met mannen naar bed moet gaan die mij waarderen. En dan voel je dat. En dan vervolgens, nu zit ik op een periode dat ik denk, waarom ben ik daar überhaupt mee bezig?
Juist.
En dat is soort van wel de evolutie waarin ik in zit, wat ik wel leuk vind. En nu wil ik dus heel sportief worden. En nu kijk ik dus ook anders naar vrouwen. Want nu vind ik vrouwen dus ook hotter op andere manieren dan vroeger. Want vroeger was ik veel meer bezig. Is die vrouw ook. Ik vond een vrouw hot als een vrouw hot was voor een man.
Jij keek ook met een male gaze naar een andere vrouw.
Precies. En nu kijk ik naar vrouwen vanuit mij.
Maar ik denk dat van de sportieve vrouw nu hot vinden, dat is ook een tijdsbeeld.
Ja.
Dat komt denk ik door bijvoorbeeld Kim Kardashian. Niet dat zij natuurlijk sportief is per se, maar zij heeft de big booty. Dus er zijn nu, dat vind ik dus ook wel interessant.
Fit girl aesthetic.
Daar zijn dus nu heel veel lesjes. Je hebt de Booty Club in Amsterdam, die gewoon alleen maar gefocust zijn, zodat jij een grote beeld krijgt.
Ik weet zoveel bar booty.
Wat is dat? Bar.
Bar.
Is dat barré?
Barré booty heette dat.
Oh, maar precies. Ik heb één keer bij de
Maar dat
booty
komt omdat ik slappe armen heb, dus dan dacht ik.
Dan kan je maar beter in je billen en je benen trainen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon, ik ben heel erg benieuwd hoe wij dan over 10 of 15 jaar hier weer op terugkijken. Want ik denk eerlijk gezegd dat dat ook nog steeds een beetje toxic is. Dat we nu massaal naar de gym gaan, maar niet omdat we sterk willen worden, maar omdat we er op een bepaalde manier uit willen zien. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap.
En in dit geval, en in deze era, leven we in een era waarin de, zeg maar, de gespierde armen en de big booty een aesthetic zijn waar heel veel mensen voor naar de gym gaan.
Ja.
Terwijl ik zou heel graag, kijk, ik ben precies hetzelfde. Want ik wilde dus naar Portugal gaan en mezelf veranderen in een fit girl. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dan ook heus wel denk aan, oh, hoe zou het eruit zien als ik een beetje schouders heb en een beetje gespierde. Ja. En dat ik, weet je wel, dat mijn dat je een beetje mijn buikspieren ziet of zo. Dat kan nu niet meer. Want ik ben sinds een jaar echt flink aangekomen. Dat is voor mij gevoel, ja, voor dat is voor mij gevoel. Voor het eerst in mijn leven. Hè?
Voordat mensen gaan mailen over Bianca van je bent heel dun. Per persoon voelt dat anders.
Ik ben heel dun.
Je kleren gewoon niet meer.
Ik pas mijn kleren gewoon niet meer en ik ben nog steeds dun. Dus het gaat mij niet over dat ik nu denk dat ik dik ben. Het gaat er mij meer gewoon over dat mijn lijf ineens is veranderd. Ja. En dat was, wil ik nog wel even terugkomen op de vraag die iemand stelde van op Instagram van word je zelfverzekerder na je 30ste? Ik denk dat zegt iedereen toch zo van, mm-hmm. Oh, dat gaat wel komen. Ik denk, ik ben nog maar 30 en 10 maanden, dus call me in a year. Maar ik denk dat je vanaf je 30ste ook wel weer heel erg dat zelfverzekerdheid gewoon meer in je hoofd zit dan dat het gebaseerd is op hoe je lijf eruit ziet.
Ik begrijp compleet wat je bedoelt.
En zeg maar, als jij dat nu niet voelt en je bent wel 35 of zo, je bent niet mislukt. Het kan altijd nog komen, denk ik. En wat ik er ook nog over wil zeggen is, neem naaktfoto's of halfnaaktfoto's voor jezelf.
En doe het met een Polaroid.
Doe het met een Polaroid. Ja, precies. Maar zeg maar,
Ik
heb laatst een nieuwe ondergoed gekocht. Gewoon helemaal niet per se hele sexy ondergoed, maar ik voelde me wel heel erg goed in. En toen heb ik gewoon mooie foto's genomen van mezelf. En dat werkt wel echt voor mijn positieve zelfbeeld.
Mijn tip is de documentaire serie Ways of Seeing van John Berger. Dat zijn 5 afleveringen van 30 minuten uit de jaren 70.
Oké, wauw, jaren 70.
Ja, en het gaat heel erg over hoe wij naar esthetiek kijken en naar kunst en bla 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 bla. En aflevering 1 heb ik gebruikt in mijn lesgeefprogramma. Maar aflevering 2 gaat over nudes. Zeg ik het goed? Nudes.
Ja.
Moeilijk woord.
En naakt foto's.
Schilderijen eigenlijk gewoon. Oh. En het gaat heel erg over, maar ook over foto's. Het gaat heel erg over dit onderwerp waar we het nu over hebben. Want hij heeft als eerste ook de male gaze als concept, zeg maar.
Waar we het dus net het over hebben gehad.
Ja, en dat is zo, je moet het echt. Ik raad iedereen aan, al kijk je alleen maar de eerste 5 minuten. Het is zo inzichtelijk, want hij begint al de serie met mannen dromen over vrouwen. En vrouwen, oh, hoe zei hij dat nou weer? Zoiets van vrouwen dromen over hoe mannen over hun dromen. Ja. En dus zeg maar, wij kijken naar onszelf zoals
zoals wij denken dat mannen
naar
ons
kijken. En mannen kijken naar ons. En, ja. En dat. En hoe dat dan geuit wordt in kunst vooral. Maar ook hoe vrouwen daarover denken. En nou, daar komt ook het concept van male gaze vandaan. Hij heeft.
Wil je heel even, misschien hadden we dat eerder moeten doen, maar uitleggen wat de male gaze betekent?
De male gaze is een concept wat heel erg vaak geplakt wordt op series en films, waarin we eigenlijk. Ja, kan jij dat beter?
Ja, ik heb mediacultuur gestudeerd.
Ja,
dus
doe jij maar even. Je hebt me zo erg onder.
Want bij mediacultuur gaat het hier ook heel erg vaak over, ook bijvoorbeeld in advertenties.
Ja.
We leren gewoon naar een vrouw te kijken met de blik van een man. En dat betekent altijd een geseksualiseerde het objectiviseren van het vrouwenlijf.
Precies.
Dat is hoe iedereen eigenlijk leert te kijken door kunst en cultuur. Uitingen.
Ja, in deze serie, vooral die aflevering, moet je even kijken. Want er worden gewoon dingen waar wij het net over gehad hebben, gewoon nog zoveel interessanter eigenlijk verwoord. En wat ik ook leuk vind aan de serie is dat het dus uit de jaren 70 komt. En het is dus heel langzaam en heel serieus. Ja. Ze waren helemaal niet bezig om alles grappig en snel te maken. Dus die twee dingen. Heb ik er nog meer echt iets? Nou, hij heeft niet de term bedacht, maar hij heeft het concept zeg maar bedacht.
Okay.
De term werd in 1975 bedacht door Laura Mulvey, een Britse feministische filmcriticus.
Ik heb een tip van een product dat je kan kopen. Lekker kopen. Ik heb vaak mensen over de vloer gehad de afgelopen tijd die een opmerking maakten over mijn oplaadstation. Dat ze die zo cool vinden. Ja. Ik weet niet of jullie dat misschien ook hebben op jouw kantoor of zo. Dat je zo'n kubus hebt.
Praat je nou over mijn kantoor?
Nee, ik heb het over de luisteraars, want jij hebt geen kantoor.
Nee, ik wilde net zeggen.
Lieve luisteraar, als jij op een kantoor werkt, misschien herken je dit. Dat je dan zo'n kubus hebt waar verschillende ingangen in zitten voor je stekkers.
Een soort dobbelsteen,
inderdaad. En toen dacht ik, die wil ik thuis. Dat is namelijk een heel handig ding. Alleen die dingen blijken dus heel duur te zijn. Je hebt hele mooie esthetische dingen, maar die zijn echt €60 per stuk of zo. Dat vond ik een beetje too much. En ik heb nu een stekkerdoos, zo heet dat. Een stekkerdoos van Voomy, dat is een Nederlands merk. Waarbij je en ingangen hebt voor gewoon je stekker en USB-C en USB-A ingangen.
USB-C?
Ja. Ja.
Oh, want dat denk ik altijd. Tegenwoordig kan je overal je normale oude USB in doen, maar nergens die nieuwe. En ik denk, ach, iedereen loopt achter.
Deze niet. Dus dit is mijn tip. Koop zo'n oplader voor je thuis en je voelt je echt helemaal hip. Dit was de aflevering.
We hebben aflevering... het helemaal niet gehad over hoe het nou was om samen te zwemmen. Maar Bianca heeft mij geleerd hoe ik moet zwemmen, dat ik dan ook met mijn kop onder water moet.
Ja, en dat ging best wel goed, toch?
Het ging best wel goed. Echt leuk.
Ik was daarna helemaal kapot.
Ik had helemaal spierpijn.
Ja.
En Bianca die wil niet meer met me zwemmen de komende tijd. Dus ik moet het alleen oppakken. Ik weet niet of het doorgaat, maar
jawel.
Ik hoop het wel.
Jawel, jij gaat het gewoon doen.
In mijn eentje?
Tuurlijk!
Oké, nou ja. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
We zouden het toch zo doen. Meer van dit.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.